Ja, wel grappig ook dat de zoon van de burgemeester even een appje stuurt en kan je vader even komen.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Rashad Mokim, social worker bij Vitesse Betrokken. We gaan in gesprek over hoe hij is opgegroeid op het pleintje in Amsterdam.
En ik ga werken en ik ga het gewoon combineren met school.
En nu jongeren begeleid in de buurt, het Gelderdoom en tijdens bijzondere reizen in het buitenland.
Maar ik geef wel ook de ruimte om het slecht een keer te doen. En dat bedoel ik daarmee een fout te maken.
Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een bevlogen jongen die vanuit zijn hart 24/7 klaarstaat voor jongeren. En gelooft in gewoon doen. Veel luisterplezier. Goedemorgen Rashad.
Goedemorgen.
Wat leuk dat wij in gesprek gaan over een onderwerp wat ons allebei aan het hart gaat. Namelijk de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.
Ja, zeker. Het is mooi om dat te delen met u.
Ja, nou Rashad Mokim, luisteraars, social worker bij Vitesse Betrokken. En ik heb jou via LinkedIn ontdekt. Jij post best wel veel over je werk, doet hele mooie dingen voor jongeren. En ik zou het heel tof vinden om met jou terug te gaan naar hoe jij tot die keuze bent gekomen. Want wist jij vroeger al toen je klein was dat je met jongeren wilde werken?
Nou, vroeger als klein kind eigenlijk niet. Dan wou ik heel graag profvoetballer worden of piloot. Dus helaas zijn die twee dingen niet gelukt. Alleen, ik ben zelf ook op het pleintje begonnen. Altijd op het pleintje te vinden. Voetballen met vrienden, hier naartoe, verschillende toernooitjes. En dan kom je eigenlijk een beetje erachter van, ik vind het leuk om contacten te leggen. En ik vind het ook leuk om met andere jongeren te zijn, met ze te praten. En dan gedurende de periode dat je daar dus eigenlijk op het pleintje te vinden bent, dan ga je heel veel contact en vrienden maken in die periode. En zodoende ben ik eigenlijk zo het vak ingerold eigenlijk. Onbewust eerst.
Ja, dus ja. De droom om profvoetballer te worden, nou, dat is niet gelukt. Maar je bent wel in de voetbalwereld werkzaam. Ja, maar goed, daar zit natuurlijk een hele periode tussen. Ik ben toch even benieuwd, hoe ging dat op je middelbare school? Wist je toen van, nou, dan moet ik die studie gaan kiezen? Of hoe ging jouw studiekeuze?
Ja, op de middelbare school wist ik het bijna nooit. Altijd zeker, zeg maar. Wat ga ik doen? Waar wil ik naartoe? Misschien wel mooi om te vertellen, want ik ben natuurlijk op het pleintje begonnen als een van de jongeren. En de gemeente had altijd na schooltijd spel naar de bel, heette het. En toen kwamen de jongerenwerkers destijds voor de gemeente bij mij op het pleintje langs. En die zagen dus blijkbaar iets in mij. En toen kreeg ik ook een shirtje die zij toen ook aan hadden. Een rood shirtje, dus je herkent ze dan op het pleintje. Ze zeiden van Rash, hier heb jij ook een rood shirtje. Wij vinden je eigenlijk wel passen bij ons. Misschien vind je het leuk om te beginnen op je eigen pleintje met een klein spelletje voor de jongeren uit je eigen wijk. Dat vond ik zo geweldig. Ik thuis aan mijn vader vertellen, van pap moet je horen. Ja, eigenlijk sinds mijn 18e ben ik dus naar verschillende pleintjes in Amsterdam-Noord destijds, want ik kom uit Amsterdam. Ben ik eigenlijk spelletjes gaan doen en zo ben ik ook eigenlijk heel, door dat verschillende spelletjes te geven met verschillende jongeren aan het werk te gaan, ben ik eigenlijk naar sport en bewegen gegaan. En dat vond ik zo leuk. Tijdens de opleiding heb je zoveel nieuwe dingen mogen leren. Hoe echt voor de juiste manier voor de groep moet staan. Hoe ik bepaalde jongeren moet aanspreken. Dat vond ik zo mooi. Met een paplepel ingegooid. Zo leek het wel, weet je wel.
Ja.
Alsof het gewoon thuis voelde voor mij. Het ging heel makkelijk. Ik vloog de opleiding door. Maar tijdens de opleiding werkte ik nog steeds eigenlijk bij die mensen van de gemeente. En toen kon ik een jaarcontract krijgen. Dus ging twijfelen, wat ga ik doen? Ga ik door met de opleiding of ga ik gewoon lekker op straat? Ga ik met de jongeren aan de bak? Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om met de jongeren aan de bak te gaan.
Wow.
En dan heb ik eigenlijk mijn opleiding eventjes stopgezet. Sport en bewegen heb ik wel afgerond. En ben ik wel gewoon gaan werken eigenlijk.
Super tof zeg. En dat klinkt als dat het allemaal heel smooth ging.
Ja, heel smooth,
Ik vind het nog wel even interessant, want je hebt het over het pleintje. Ik was altijd op het pleintje te vinden. Wat was de reden dat je daar te vinden was, Rashad?
Ja, ik ben sowieso voetbalfanaat. Ik hou van voetballen. En ik ben niet bij een club begonnen. Je begint op straat natuurlijk altijd. Althans, dat is wat ik dan ken van mijn eigen wijk. Als ik naar school klaar was, middelbare school, basisschool, verzamelden we altijd 3:15, daarna bij het pleintje. En daar was iedereen. En zo begint het liefde dan voor voetbal, voor het pleintje natuurlijk. En Ja, en daar begint je basis. Vrienden maken, vrienden verliezen. Hoe ga je met bepaalde dingen om? Bijvoorbeeld winst en verlies. Dat leer je daar allemaal.
Ja.
En dat heb ik dus daar ook allemaal heb ik geleerd. En ik zeg ook altijd tegen de andere jongens en meiden. Ik vind dat eigenlijk dat de basis moet zijn. Het pleintje of het schoolpleintje in de buurt. Want daar leer je eigenlijk alles wat je bijvoorbeeld thuis niet zo snel 1, 2, 3 meekrijgt.
Ja, mooi. En ook buiten school. Hè? Spel naar de bel. Ja, maar het klinkt eigenlijk ook wel als de lessen die eigenlijk buiten school geleerd worden. Ja, ja. Die je eigenlijk van elkaar, denk ik, leert. Want ook. Er kwamen natuurlijk jongerenwerkers naar het plein. Maar je leert van elkaar natuurlijk ook levenslessen. Je zegt dat heel mooi. Vrienden gemaakt, vrienden verloren. Ja, bijzonder. Dus eigenlijk vanaf welke leeftijd was je op dat pleintje te vinden?
Ja, wanneer niet? Ik speelde natuurlijk eerst voor de deur natuurlijk. Mijn moeder vond dat een beetje moeilijk. Over naar het pleintje, want dat is eigenlijk om de hoek. Maar er zit wel nog een flat tussen. Dus dan heb je niet 1, 2, 3 zicht op. Ja, ik denk dat ik rond 12, 13 wel dus bijna einde basisschool ging richting alleen naar het pleintje met de bal. En je had destijds ook nog MSN, dus even nog iedereen een berichtje sturen via MSN.
Oh ja. Geweldig. Ja, jij bent nu 32, even
ja, ik kom van de tijd van de MSN nog. Dat was heel leuk ook, ja.
Geweldig. Ja, op die manier afspreken inderdaad. Nu is het WhatsApp waarschijnlijk wat ze naar elkaar sturen. Maar hetzelfde idee. Ja. Super. Hey, en wat zorgde ervoor dat jouw moeder toch het vertrouwen had om jou los te laten?
Ja, met zoon is het altijd wel anders dan bijvoorbeeld met meiden. Meiden hou je toch heel snel nog iets langer dicht bij de moeder en de vader. En die jongens die willen heel graag op pad. Ja, dat zijn jongens nu eenmaal. Die willen gewoon heel graag dingen zien, ontdekken. En voor mij was dat gewoon alleen naar het pleintje gaan. Dat was toen destijds een mijlpaal voor mij op die leeftijd. Ik mocht alleen naar het pleintje. En dan kom je daar de grote jongens tegen die het voetbal speelden. Die jij ook heel graag wilde spelen. En ja, dan moest je eerst vanaf de zijkant meekijken.
Ja, ja, eerst je plek verdienen. Ja. Hey, en nou ja, je moeder vertrouwde dat het ging ook goed. Zijn er ook momenten waarop je nu achteraf zegt, nou, dat ging misschien minder goed. Maar het was wel wat er moest gebeuren.
Ja, dat moest echt wel gebeuren. Want dan leer je ook echt, oké, dit had ik niet moeten doen of dit moest ik wel doen. Ik zeg wel altijd, als het continu goed blijft gaan, wanneer is het dan een moment om van te leren? Mm-hmm. Dus het moet ook een paar keer fout gaan. En het is ook een paar keer fout gaan dat ik de tijd ben vergeten. Ik moest op het stationhuis, kom ik 7:30 aankakken. Ja, dan krijg je het wel te horen natuurlijk. Of dat ik zeg, ik ga naar het pleintje, maar dan ga ik naar een heel ander pleintje in een andere buurt spelen. En dan komen ze een keer langs. Zien ze me niet?
Nee.
Ja, waar ben ik dan?
Ja, precies.
Dus dat zijn enkele voorbeelden waarvan ik dacht, oké, dat had natuurlijk anders gemoeten. Maar je leert wel ook van wat wel en niet kan eigenlijk.
Ja, mooi. En het zijn eigenlijk hele onschuldige voorbeelden. Hè? Ik bedoel, ander pleintje, misschien minder handig. 6 uur thuis, Maar geen spannende dingen. Ik bedoel,
ik heb een keer ooit een raam ingeschoten van een buurman. Ik vind dat gewoon, dat gewoon, ja, hoort gewoon bij.
It happens.
Ja, ja, klopt. Ja, het gebeurt nog steeds eigenlijk, ja.
Helemaal
proberen
waar.
Weg te rennen, maar niet gelukt.
ja, dat. Ja, ik ben heel erg fan van eigenlijk jezelf en jongeren vooral ook toestemming geven om te falen, om op hun bek te gaan. Omdat daar zitten de lessen, de mooiste lessen. Ja. Ja. En ja, daar hebben veel ouders en ook wel docenten best wat moeite mee. Ja. Als in, durf je ze die ruimte te geven om op hun bek te gaan.
Ja.
Dus dat is wel interessant.
Ook bij docenten merk je ook heel graag, of heel veel, dat ze het heel vaak het goede eruit willen halen. Maar geef ze ook de ruimte om het slecht een keer te doen. En dat bedoel ik daarmee een fout te maken. Hoe gaan ze daarmee om? En zo kan je diegene ook mee helpen.
Ja, mooi. Op welke leeftijd ontdekte jij, ja, dat is eigenlijk juist heel goed, dat jongeren dus inderdaad af en toe plat op hun bek gaan?
Dat moet ook, ik wil dat het moet.
Ja, en op welke leeftijd realiseerde jij je dat dat nodig is?
Kijk, ik denk vanaf na je 18e moet je wel gaan nadenken als je bent een volwassen. Je gaat richting zorgverzekeringen, je hebt misschien een eigen mobiel telefoon met een abonnement op je naam. Dus dat zijn wel momenten dat je die volwassenheid krijgt. Maar alles daarvoor, dat is wat ik denk en vind, is dat je gewoon tot je 18e voornamelijk veel aan het leren bent. Ook heel veel. Dus, maar dat heel veel dingen ook onbewust doet. Je hebt er natuurlijk geen besef bij. Maar vanaf 18 krijg je vanuit huis dat je bent nu 18. School zegt je bent nu 18. Buiten zegt je bent nu 18. Dan ga je ook heel anders ernaar kijken. En dan ga je wel nadenken over bepaalde dingen die je dan doet, zeg maar.
Ja, mooi. Hey, en jij zegt op straat, hè, ook kun jij iemand terughalen van, nou ja, rond die leeftijd die voor jou toen het verschil gemaakt heeft of
Ja,
jou
dat weet ik
daarop
heel goed.
gewezen heeft? Ja?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik
Vertel.
keek op naar de grote jongens in de buurt. De grote jongens die op het pleintje het voetbal speelden, die ik destijds heel graag wou voetballen. En ik weet nog, ik ga geen naam noemen, denk ik. Nou, ik zag hem voetballen en hij was voor mij destijds de voetballer in mijn ogen, in de buurt. Dus ik had het gevoel, ik moet hem overtuigen, elke keer weer. Dus elke keer weer ging ik op mijn bek. Het lukte maar niet. Aannames fout, ik kon niet voetballen, ik ging niet mee in tempo. En op een of andere dag, op een zomermiddag, kreeg ik te horen: Hé Ras, opdonderen, je bent niet goed genoeg. Ja,
Oké.
dat was misschien even een harde les. Maar dat was het moment dat ik bij mezelf dacht: Oké, ik heb nu eigenlijk voor iedereen op mijn donder gekregen. Iedereen heeft het gezien. Wat ga ik nu doen? Ik stond langs de lijn, een beetje tranen in mijn ogen natuurlijk. Ik vond het vervelend dat iedereen heeft het natuurlijk gezien. Maar aan de andere kant dacht ik: Weet je wat? Ik ga hem laten zien dat ik er ook bij hoor. Dus eigenlijk ben ik sindsdien naar andere voetballers gaan kijken. Heb ik een beetje gestolen van die, die en die. Heb ik een beetje mijn eigen stijl van gemaakt. En zodoende ben ik nu, wil ik het niet van mezelf zeggen, maar ben ik wel een van de voetballers in mijn wijk die nog steeds onthouden wordt, zeg maar.
Geweldig. Dus je had eigenlijk zoiets van: oké, dat zullen we nog wel eens zien. I'll
Juist,
prove you wrong.
ja, precies.
Dus jij, eigenlijk was het een soort brandstof, die
Ja,
afwijzing, om
ja,
nog beter te gaan presteren.
ja.
En wat ik ook hoor, is dat je echt op zoek bent gegaan. Hè, je zegt, hè, wat stelen van die, dus je liet je inspireren,
Ja,
maar je
ja,
maakte je eigen ding ervan.
ja,
Dus
ja.
ben je ook echt je eigen stijl gaan vinden?
Ik ben wel mijn eigen stijl gaan vinden. Dus als we hem zouden zien in voetballen, zouden ze wel zeggen: Hé, dat is Rush. Dat is echt
Ja.
zijn dingetje. En dat is wat ik ook wou. Ik wou niet bijvoorbeeld een truc of wat dan ook stelen van iemand en dan op dezelfde manier uitvoeren. Want dan ben je niet meer origineel.
Nee.
Het stelen natuurlijk is niet origineel, maar het maken naar jouw eigen stijl is wel weer origineel.
Ja,
Vandaar
mooi.
toen ik
Ja,
het liedje deed.
daarom zeg ik ook inspireren in plaats van stelen. Want eigenlijk, ja, wat je ook bedenkt, ik bedoel, ik schrijf boeken en nou jij doet bepaalde trucs. Alles wat wij bedenken of waar we denken origineel in te zijn, dat is ooit al een keer bedacht door iemand.
Klopt inderdaad.
Maar door je eigen sausje eroverheen te gooien en ja, doordat het vanuit jouzelf komt, maakt het authentiek. Mooi.
Ja,
Ben jij
zeker.
nu een van die voorbeelden in de buurt, op het pleintje, voor anderen?
Ja, ik ben nu een jaartje eigenlijk uit Amsterdam. Als ik nog steeds terugkom in de wijk, dan weten ze nog steeds wie ik ben. En dat vind ik wel belangrijk.
Gaaf.
Dat ze me niet
Ja.
vergeten zijn, zeg maar.
Nee, mooi. Dus je hebt al een legacy achtergelaten
Ja,
daar.
gelukkig wel,
Prachtig.
ja. Ja.
Ja, hey, en je ging dus voor de gemeente werken en
Ja.
ja, hoe ging dat in zijn werk? Want je hebt de studie
Ja.
dus even stopgezet, maar je
Ja.
vertelde ook dat je hem wel hebt afgerond. Hoe heb je
Ja,
dat
ik heb
gedaan?
ik was dus aan het twijfelen tijdens de opleiding van oké, ga ik door of ga ik gewoon werken? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon even aan de bak, vind ik leuk. Tegelijkertijd ook ervaring opbouwen en natuurlijk centjes verdienen. Dat vond ik ook wel belangrijk destijds. Alleen ja, toen dacht ik ook aan mijn opleiding en de stage manager zei tegen mij: Ras, je moet wel je diploma halen. Anders zijn er geen hogere mogelijkheden, dan kun je daar niks bieden.
Nee.
Weet je wat heeft, daar heeft hij ook weer gelijk. En ik wil natuurlijk wel groeien, dat vind ik wel leuk. De ambitie was er, ik vond het leuk, ik groeide in mijn werk. Ik maakte zoveel nieuwe contacten waarvan ik echt trots op ben en nog steeds. Dacht ik bij mezelf: Ja, weet je wat, ik ga nu gewoon allebei doen. En ik ga
Ja.
werken en ik ga het gewoon combineren met school. Uiteindelijk
Mooi.
mijn diploma gehaald en ben ik gewoon lekker gaan werken bij het bedrijf. Het was een bedrijf dat eigenlijk door de gemeente werd ingehuurd om verschillende activiteiten in moeilijke wijken in Amsterdam-Noord destijds te verzorgen. Om de jongeren de jongeren, dus moeten even nadenken tussen de 13 tot 18 plus ongeveer.
Oké.
Eigenlijk een beetje bezig te houden na school, maar ook in de avonduren, zodat ze niet gaan hangen in de straat, zeg maar.
Mooi. Ja, ik moet even lachen, want we hebben ondertussen dat wij jij en ik in gesprek zijn gezelschap. Jouw hond
Ja,
zit naast je en die wil
ik vind het ook
aandacht.
heel leuk. Ja,
Superleuk.
ja.
Dat ziet er echt heel erg leuk uit. Dus ik ga even. Oh, ze is net weer weg. Is het een zij van hij?
Zij, Lulu.
Zij. Lulu.
Ja,
Nou,
ja.
Lulu mag er ook bij zijn.
Ja, ze zit ook lekker rustig naast me nu.
Ja, precies. Speelt zij een rol ook in jouw werk met jongeren?
Nee, op dit moment niet. Alleen op kantoor. Ik neem me af en toe gewoon mee op kantoor, vinden mijn collega's leuk. Alleen ik vind het soms misschien een beetje lastig om ze mee te nemen tijdens de jongeren. Ik weet niet hoe ze erop kunnen reageren.
Ja.
Sommigen hebben misschien een soort van onbewuste angst gecreëerd voor honden, terwijl ze dat misschien niet eens doorhebben. En sommigen vinden het juist heel leuk, dus daar moet wel ergens een balans in zitten. Maar ik ga het een keertje proberen, ik ga het wel een keer meenemen.
Ja,
Je
mooi.
kan er ook van nadenken, maar echt meemaken, dan weet je hoe wat.
Exact, ja. Dieren zijn vaak heel intuïtief, hè? Die voelen
Ja.
wel aan waar ze wel
Ja.
of niet kunnen zijn.
Klopt,
Mooi.
ja. Ja.
Hey, en jij zegt ik ben uit Amsterdam verhuisd. Was dat voor werk of wat was de
Ja.
reden dat je die move gemaakt hebt?
Ja, dat was voor de liefde.
Aha,
Ja,
vertel.
mijn vriendin die komt uit Apeldoorn. En ik heb haar ontmoet in Amsterdam. We zijn nu 5 jaar bij elkaar en we hebben eerst 3 jaar samen gewoond in Amsterdam. Toen via mijn zwager konden we een huis krijgen in Apeldoorn. En ik heb altijd destijds gezegd tegen haar van, als jij ooit terug wilt naar Apeldoorn, want ze is echt de hele familie mensen en iedereen woont er dus, of woont nog steeds hier allemaal, ga ik gewoon mee met jou. Dat vind ik wel leuk. Dat is ook natuurlijk een uitdaging, maar ik hou wel van uitdagingen. En ik dacht, ja, ik ben dan 31 en ik heb al heel veel gedaan in Amsterdam. Ik heb alles een beetje gezien, uitgegaan, noem maar op, voetballen, vrienden. Ik dacht, het is nu al tijd om een nieuwe stap te maken. En zodoende ben ik nu 1 jaar en 1 maand hier.
Aha, dus nu zit je in Apeldoorn. Dat is
Ja.
echt iets anders dan Amsterdam.
Ja, het begin even wennen hoor.
Exact. Wat was de
Ja.
grootste uitdaging toen je daar naartoe verhuisde?
Ja, de stilte voornamelijk.
Ja.
Ja, het is echt een stuk rustiger dan wat ik in Amsterdam gewend ben. Ja, je hebt daar auto's, politie, ambulance, vliegtuig, helikopters, schreeuwende jongeren. Je hebt daar echt alles, maar dan heb ik echt het gevoel van ik ben thuis, weet je wel, al die drukte om
Ja.
me heen. En hier moest ik natuurlijk wennen. Het was voornamelijk heel rustig. Iedereen is een beetje op zijn eigen. De straat is rustig. Een paar auto's die iedereen doorheen rijden. Maar aan de andere kant kan ik het nu wel waarderen.
Mooi. Ja. Ja, en je kunt het opzoeken wanneer je wilt,
Ja,
natuurlijk.
het is maar een uurtje
Ja.
rijden.
Ja. Hoe heb je het aangepakt om daar een baan te vinden? Of was dat al geregeld voordat je ging verhuizen?
Ja, het was eigenlijk al geregeld voordat ik ging verhuizen. Ik werkte eerst bij ROC van Amsterdam. En ik werkte daar als BPV-coördinator. Dus dat was ook heel leuk met jongeren ook. Helpen zoeken, brieven schrijven, cv's in elkaar zetten. Wat moet je wel en niet zeggen? Dat vond ik heel leuk om te doen.
Ja,
En
BPV voor de luisteraars die dat niet weten, stagecoördinator, hè?
ja,
Dus
stagecoördinator. Ja,
ja.
bedrijfspraktijkvorming heel snel, ja. Dus dat vond ik heel leuk. Ik deed dat ongeveer 4, 5 maanden. En in die 4, 5 maanden kreeg ik al te horen dat we dus een optie hadden om naar Apeldoorn te gaan. En ik had toen al toegezegd. Dus ze gingen hier aan de bak. Ik dacht bij mezelf, oké, ik ga weg. Ik ga nu alvast zoeken naar een oplossing. En eigenlijk wat was het nou ook weer? 2 of 3 weken voordat ik naar Apeldoorn kwam, had ik mijn vervolgbaan al in de pocket, ja.
Geweldig, hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ook via
Zit...
LinkedIn eigenlijk.
Aha, hier zit een les voor de luisteraars.
Ja,
Let op,
ja,
jongeren.
ja,
Vertel,
ja.
want LinkedIn is echt voor veel jongeren een onderschat medium. Ik
Ja,
zeg altijd,
klopt, ja.
het is een soort zakelijk Facebook of
Ja,
Instagram, whatever you like.
het is eigenlijk een soort zakelijk Facebook, Instagram gecombineerd, inderdaad.
Exact.
Maar wat heel veel mensen niet weten, en ik denk dat heel veel mensen dat nog niet hebben ontdekt, is dat eigenlijk een hele grote markt op LinkedIn staat. En op basis van alle soorten interesses van iedereen eigenlijk. En ik kwam eigenlijk gewoon in contact, zoals ik met u in contact ben gekomen, via. En diegene zei tegen mij, weet je wat, stuur even je cv op, die stuur ik weer door naar die. En die heeft het weer doorgestuurd naar de manager van Vitesse Betrokken. En een week of 2 later was ik in gesprek.
Ja, fantastisch. En had jij een oproepje gedaan, zo van ik ben op zoek naar een baan, of hoe heb je het
Nee.
aangepakt?
Nee, ik zat te twijfelen. Wat zou ik doen? Ga ik in loondienst of zal ik ZZP'en? En daar zat ik een beetje in te twijfelen. Maar ik kende nog mensen vroeger in mijn periode als jongerenwerker die heel vaak ZZP deden. En daar was ik nog mee connected op LinkedIn. Dan weet je, zal ik me helemaal, ik zal haar even vragen. Het was aan haar om opties of advies. En die gaf aan, weet je, voordat je dat gaat doen, zorg ervoor dat je dan dat echt wil doen. Want je moet ook best veel inleveren. Je gaat niet meer in loondienst. Bepaalde verzekeringen moet je ook zelf doen. Je pensioen moet je zelf doen. Ik dacht bij mezelf, oké, ja, dat klopt wel. Het geld is wel, het is wel lekker, want je mag er natuurlijk een eigen uurtarief aan plakken. Maar is dat wel echt alles? Is dat waar ik mijn voldoening uit haal? Dacht, weet je wat, ik ga daarover nadenken. Zei ze wel, van stuur wel je cv op. Want dan kan ik wel, als je dat niet wilt doen, kan ik wel voor je rondkijken. Dat heb ik gedaan. Uiteindelijk ben ik in contact gekomen met iemand in Arnhem die ook bij een jongerenwelzijnsorganisatie werkt. En die heeft mij weer gelinkt met de manager. En zodoende ben ik eigenlijk daar terechtgekomen.
Ja, fantastisch. En jouw cv past natuurlijk fantastisch met jouw voetbalervaring.
Ja.
En dan kom je gewoon bij zo'n Vitesse betrokken binnen. Ik kende het eerlijk gezegd niet. Dus kun jij kun je uitleggen wat Vitesse betrokken precies doet? Wat is hun missie?
Ja, hun missie is eigenlijk ervoor zorgen dat de kansgelijkheid onder de verschillende jongeren hetzelfde worden eigenlijk. Dus iedereen heeft evenveel kansen om te gaan sporten op verschillende gebieden. Maakt niet uit of welk land je komt, maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt. En wij doen dat dus op de basisscholen, wij doen dat met jongeren. Maar wij doen dat ook met de oudere generatie. Dus we hebben eigenlijk van alles in huis om de verschillende mensen rondom Arnhem eigenlijk te helpen.
Geweldig. En in beweging dus te krijgen.
Ja, ook in beweging te krijgen.
En je doet ook hele bijzondere projecten, want volgens mij naar aanleiding van een post over dat project ben ik jou gaan benaderen. Want jij bent recent naar Israël geweest met een groep jongeren.
Ja.
Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, zeker. Ja. Dat is dus eigenlijk geregeld via IFDN. En IFDN is een hele grote organisatie waar heel veel clubs eigenlijk aan bijgesloten zijn. En dat is dus de European Football Development Network. En zij zorgen voor verschillende uitwisselingen en de leuke dingetjes eigenlijk voor de voetbalclubs. En zo werd ik ook gevraagd om met de collega van mij, Tim Verwij, om mee te gaan. Ik benoem hem omdat het echt een topgozer is. En dat wil ik wel gewoon echt
mooi
noemen. Ja. Ben ik met hem, met vijf jongeren, zijn we naar Israël gegaan. En dat waren jongeren dus vanuit het Vitesse United project, wat ik draai. En Vitesse werkt. En Vitesse werkt dus eigenlijk om de jongeren weer actief te krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Dus door tips en tricks mee te geven en naar werkbezoeken te gaan. En Vitesse United is het jongerenprogramma die ik draai. En dat is dus op sociale en persoonlijke ontwikkeling. Helpen doelstellingen vinden, helpen talenten ontdekken. Waar ben je goed in, waar wil je naartoe? Ook bijvoorbeeld verschillende werkbezoeken te doen, maar ook motiverende sprekers uit te nodigen. Eigenlijk hunzelf weer te herontdekken.
Mooi zeg, super. Ja. Hoe kunnen de jongeren zich daarvoor aanmelden? Zijn er bepaalde voorwaarden of bepaalde situaties waar ze in moeten zitten, tussen aanhalingstekens?
Ja, we hebben nu voornamelijk jongeren vanuit praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en één school vanuit regulier onderwijs. Maar wij doen de werving niet. De werving doet de scholen waar wij aan zijn bijgesloten, waar wij mee eigenlijk de samenwerking doen. Wij sturen een profiel op en zij gaan daar eigenlijk aan matchen. En dan sturen ze 10 tot 12 jongeren eigenlijk op. En die, waarvan ze denken, die hebben het nodig. En die mogen dan 16 weken lang bij mij komen. En dan worden ze geholpen.
Fantastisch zeg. En in die 16 weken komen ze een x-aantal uur naar jou toe.
Hoe ziet dat eruit? Één keer in de week, 5 uurtjes. En het is niet echt 5 uurtjes continu leren en zitten. Het is echt heel leuk ingericht. Waarvan dus een uur tot 1,5 uur theorielessen. En de theorielessen kunnen echt voor alles zijn. Het kunnen zijn heel simpel, thema samenwerken of thema jezelf presenteren, thema buurtbijdragen. Dus heel veel verschillende thema's eigenlijk om jezelf te ontdekken en ook iets terug te doen. En daarnaast wordt er ook heel veel gesport. Dus je hebt een uur tot 1,5 uur thema's en daarna een uur tot 1,5 uur sport. Dan zit je al bijna op 3 uurtjes, 3,5 uur. Maar de thema's komen ook weer terug in het sporten. Dus je bent onbewust tijdens het sporten ook weer aan het leren wat je het eerste 1,5 uur ook hebt gehad.
Fantastisch. Dus daarmee integreer je de les natuurlijk het snelste. Mooi zeg.
Ja,
super. Hey, en is er uitval? Zijn er studenten of jongeren die zich aanmelden en na 1-2 keer niet meer meedoen?
Helaas wel. We houden rekening met 10% uitval.
Okay.
We komen natuurlijk niet altijd aan die 10%, maar wel eens een keertje. Maar goed, het is vrijblijvend natuurlijk. We pushen ze niet. Als zij denken van dit is toch echt niet iets voor mij, dan doen we dat wel in overleg met docenten en school. Oké, we hebben wel geprobeerd natuurlijk om die jongeren zover te krijgen waar wij heel graag of haar heel graag willen zien. Alleen of het wordt niet goed opgenomen of het gedrag stoort misschien nog wel bij de andere groepen. Dan gaat de school het weer overnemen. Gaan zij kijken in gesprek van oké, wat zullen we doen? Wil jij je nog echt inzetten of denk je van het is echt niet voor mij en dan kunnen we de plek weer opvullen met een andere jongen die je heel graag wilt.
Precies, want ik kan me voorstellen dat er ook een wachtlijst is.
Ja, er zijn altijd heel veel jongeren die heel graag bij ons willen aansluiten.
Ja, fantastisch.
En natuurlijk omdat je de naam Vitesse gebruikt. Je krijgt les in Gelredome. In het stadion.
Oh,
ja, dus dat zijn mooie momenten voor het wow-effect natuurlijk.
Ja, en zijn daar kosten aan verbonden voor de student of voor de school?
Nee. Dat wordt allemaal geregeld vanuit subsidies en vanuit verschillende aanvragen die worden gedaan. Dan worden wij eigenlijk per... Zij geven de jongeren bij ons aan en zo, ja, die pakken wij dan op. En de kosten die wij dan krijgen vanuit de gemeente, die besteden we aan de jongeren eigenlijk.
Ja, fantastisch. Wat je zegt, de wow-factor inderdaad. Elke jongere denkt, daar wil ik zijn. Echt super tof.
Ja, zeker.
Hey, en ik las ergens, want ik heb me natuurlijk een beetje verdiept in jou, dat je ergens een grotere broer kan zijn voor de jongeren. Toen dacht ik, hoe bedoel je dat? Dat klinkt echt heel goed. Ik zeg altijd, ik ben een soort tante vaak voor studenten, ja, want die moeder hebben ze al, maar zo'n tante, daar kan je wel wat mee. De grote broer, vertel.
Ja, nou, ik wil het geen titel noemen of iets, maar het is aan me gegeven door Ahmed Marcouche eigenlijk. Die kwam een keer langs bij een matchday. We hebben verschillende matchdays eigenlijk. Daar spelen de jongeren tegen elkaar, leren ze ook weer kennen. Hadden wij een keer gevraagd om Marcus uit te nodigen. En ik ken zijn zoon, die ken ik in Amsterdam. Daar ben ik mee opgegroeid. En ik had hem een appje gestuurd van, joh, kan je vader komen? Hij zei, ik ga het regelen. Is de vader gekomen? Dat is heel leuk.
Super.
Wel grappig ook dat ik de zoon van de burgemeester even een appje stuur. En kan je vader even komen?
Precies.
En dat is wel heel grappig. Alleen, ik maakte toen een selfie met Marcus. En eigenlijk daaruit is het eigenlijk ontstaan. Een grote broer voor iedereen. Het luisteren naar de jongeren. Even een arm om over de schouder. Hey, wat heb je nodig? Het is ook niet dat ik zeg van, hey, na 5 uur dan kan je me niet meer bereiken. Want dan is het klaar, dan werk ik niet. Ik ben ook wel iemand, als je me om 8 uur nog een app stuurt, ik heb een vraag. Ik ben niet de moeilijkste om diegene dan te helpen met de vraag of de hulpvraag op dat moment. En ik denk dat ze daardoor ook denken van, ja, het is wel een grote broer. Ik kan hem wel altijd benaderen als het nodig is.
Mooi. Super. Mooie titel. En leuk verhaal ook wat je erachter hebt.
Ja.
In datzelfde stukje las ik nog iets. Namelijk over het geven van verantwoordelijkheidsgevoel aan de jongeren. En die ondersteun ik helemaal. Ik vertelde net al dat ik er wel in geloof dat jongeren echt wel op hun bek mogen gaan.
Ja.
Maar ook dat je ze heel veel verantwoordelijkheid kunt geven. En vaak dat ze veel meer aankunnen dan wij. Hè, vaak docenten, ouders denken.
Ja.
Waar komt die bij jou vandaan? En hoe uit die zich? Hoe geef je ze die verantwoordelijkheid?
Ja, sommige jongeren die zijn natuurlijk heel, heel bang of angstig om verantwoordelijkheid te nemen. Omdat ze dan denken, oh, dat durf ik niet of ik kan dat niet. Maar ik zeg ook altijd, je kan het pas zeggen als je het hebt geprobeerd. En de verschillende manieren waar wij hun bijvoorbeeld een verantwoordelijkheidsgevoel kunnen geven, zijn bijvoorbeeld de verschillende buurtbijdragen die georganiseerd moeten worden. Dan moeten ze iets terug doen voor hun eigen wijk of een groep jongeren of ouderen. En dan moeten ze toch dat helemaal zelf gaan organiseren. Dus wij geven ze alleen eigenlijk de tips en tricks mee. Dus wij geven een soort basis mee. En gaan maar lekker verder bouwen op die basis. Om een leuk voorbeeld op te noemen. Achter de schermen is misschien alles al geregeld, maar dat weten ze bijvoorbeeld niet. En dan kan ik bijvoorbeeld opnoemen een veldhuur, lunch, noem maar op. Dat is eigenlijk allemaal geregeld. Alleen zij weten dat natuurlijk niet. En dan zorg ik ervoor. Weet je wat, bel mijn collega maar. Maar dat weten ze dus niet. En vertel wat je nodig hebt. En mijn collega weet dat hij gebeld wordt. Dus dan gaat hij meespelen. Maar tegelijkertijd doet dat wel iets met hun hoofd. Weet je wat, oh, ik heb het geregeld, moet je horen. Ik heb het veld geregeld, jongens. Ik heb de lunch in elkaar gezet. Het is allemaal geregeld. En dan zien ze helemaal gaan, bijna rechtop gaan staan van trots van, ik heb het geregeld.
Ja.
En dan kom ik weer terug bij ze. Wist je nog dat je tegen mij zei dat je dat niet kon? En dan zeggen ze van, wat bedoel je? Ze zijn het helemaal vergeten dan. En dan zitten ze heel veel in die euforie van, ik heb het geregeld. Dat ze het helemaal niet meer doorhebben. Dat ze die verantwoordelijkheid hebben gepakt. Om eigenlijk iets te regelen voor de jongeren eigenlijk.
Ja, fantastisch.
Dat is een mooi voorbeeld eigenlijk.
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. En dat vergeten ze nooit meer. Want dat gevoel, die succeservaring, die helpt je om het nog een keer te doen. En de volgende keer te denken, nou, ik ga het gewoon doen.
Ja.
En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou, dat je even beter je best moet doen. Of extra hulp moet vragen. Of wat dan ook.
Ja.
Super tof.
Voor jongeren is heel vaak die drempel het moeilijkste eigenlijk. Ik durf het niet, ik kan het niet, ik wil het niet.
Ja.
Dus die drempel is zo hoog voor ze dat ze denken, weet je wat, ik ga weer terug. Ik doe het niet.
Ja.
En juist, ik zeg altijd, als je zolang je die drempel niet overgaat, weet je ook niet wat je kan.
Nee.
Weet je waar je in zit, waar wil je naartoe, wat vind je het leukst? En ik probeer, oh, ik probeer ook altijd samen die drempel aan te gaan. En dat vind ik ook altijd leuk om te doen met ze eigenlijk.
Ja, mooi. Noem je ook voorbeelden van jezelf? Als in dat jij als jongere ook niet precies weet of dat verhaal wat je deelde over... dat je toch eigenlijk een soort van afgewezen werd. Zijn dat dingen die je deelt met de jongeren?
Ja, uiteraard. Ik deel heel vaak mijn eigen verhalen. En ik zie dat het echt heel goed aansluit.
Ja.
Ik zag altijd, ik ben een jong van de straat. Dus alles wat jij nu benoemt, heb ik al meegemaakt. En dan zie je ze echt kijken van...
Hoe dan? Ja. En je hebt nu een hele decent baan. Hoe kan dit?
Ja, hoe kan dat? Dat je in één keer hier voor de groep staat en mij loopt te helpen. Maar eigenlijk hetzelfde meegemaakt wat ik heb gedaan. Ja. Misschien in grote lijnen bijna alles. Maar bijvoorbeeld in de kern misschien wel, zeg maar.
Ja.
Dus dan leg ik het ook uit. Ja, dit heb ik gedaan vroeger. Ja, ik ben zo ook niet een lievertje. Ja. Maar zo leer je elkaar wel kennen van oké, wie ben ik? Ja, zo ga je door.
Ja, en dat is ook je authenticiteit. En je laat ook zien, je bent ook maar mens, weet je. Ja, en vaak hebben de jongeren toch zoiets van, en die docent die weet het allemaal wel. Of, het is natuurlijk onzin, weet je. Ja. Je blijft gewoon leren, je hele leven. Ja. En dat geldt voor jou, voor mij.
Ja, je laat ook eigenlijk zien dat je echt bent. En dat waarderen ze het meest eigenlijk.
Precies. Ja, daar groeit het respect. En ik zeg altijd, als jij opent, dan opent de ander ook. En die durft zich dan ook kwetsbaar op te stellen. Ja.
Zeker, en dat is belangrijk.
Rashad, ik wil nog heel even met je terug naar Israël, want daar zit nog een los eindje. Want jij ging met 5 jongeren daar naartoe.
Ja.
Wat was de aanleiding om... Ja, waarom precies Israël? Wat ging je daar doen?
Het is zo dat een club altijd een soort evenement gaat hosten. En in dit geval was Israël heeft dit keer aangegeven van... Weet je, ik wil het wel hosten. Ja, dan staat Israël op de planning. Voor hetzelfde geld zou misschien een keer een club op Curaçao zeggen van... Hey, ik wil hosten, dan gaan we naar Curaçao. Alleen was dit geval dus nu Israël. De reden dat we daar naartoe gingen is eigenlijk om... dat de jongeren eigenlijk ook zien hoe het daar te werk gaat met andere jongeren.
Ja,
zij leren de andere jongen daar kennen. Wat doen zij, wat wij bijvoorbeeld niet doen. Of wat doen wij wel, wat zij bijvoorbeeld niet doen. Door middel van samenwerken, opdrachten samen doen. Dat je dus de groep gaat splitsen met andere jongeren. Van oké, maak je eigen land. Wat doe je dan? Jij hebt je verschillen, ik heb mijn verschillen. Maar kunnen we daar ergens een compromis in sluiten? En er waren dus bijvoorbeeld clubs als Benfica waren ook daar. Een foundation uit Engeland was daar ook. En een club vanuit van Israël zelf. En dan leren ze eigenlijk elkaar kennen op verschillende leuke manieren. Wat ik net dus zei, maak je eigen land. Kennismakingsspellen, teambuildingsspellen. En we hadden jongeren mee die bijvoorbeeld helemaal geen Engels spraken. Maar in dag 5 gewoon vloeiend Engels spraken. Omdat het zo snel kon gaan. En omdat ze dus eigenlijk op dezelfde leeftijdscategorie bevinden de jongeren zich. En dan gaan ze dus heel snel naar elkaar toe trekken. En dat was echt super. Dat was echt super. Echt een mooie ervaring.
Ja, fantastisch. En ook die taal, wat je zegt, zonder Engels te spreken of misschien heel basic. Gewoon in 5 dagen gaan. Ja. Weet je, uit je comfortzone, letterlijk je grenzen verleggen over de grenzen. Ja, ik geloof er heel erg in.
Ja.
En zo mooi dat dit gewoon met subsidies mogelijk wordt gemaakt. Ja, want dat is toch wat er gebeurt. Heel tof. En echt geweldig dat je het gedeeld hebt, ook op LinkedIn. Want daardoor zijn wij nu in gesprek geraakt. Zo werkt dat.
Als je gewoon elkaars ervaringen deelt. En je eigen ervaring natuurlijk. Dan zo leer je ook nieuwe mensen kennen. En misschien zaten we online of offline. Het is wel belangrijk om elkaar te helpen daarin.
Ja, zeker weten. Ik zeg altijd, delen is vermenigvuldigen. Nou, dat is dit zeker het geval. Ja. Hey, als laatste nog, Rashad, heb jij, ik heb het altijd over rolmodellen of boeken of podcasts of films waarvan je zegt, nou, die hebben voor mij het verschil gemaakt, die wil ik heel graag delen met de luisteraars.
Dat is een goeie. Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan eigenlijk. Wie is mijn rolmodel eigenlijk?
Ja?
Mijn vader heeft wel heel vaak echt mooie lessen mogen meegeven in mijn jongere jaren. Dus daar ben ik wel blij mee, ook mijn moeder natuurlijk. En natuurlijk omdat ik ouder ben, dan zie je ze iets minder. Omdat ik dus heel vaak, ik woon een uur verderop. Maar nog steeds in contact goed. En ik deel ook altijd alles met ze. Ze laten ook altijd zien hoe trots ze op me zijn.
Wauw.
Dat motiveert altijd wel om door te gaan. Alleen, dat is vanuit huis natuurlijk. Alleen, zeg maar, los van huis heb ik niet altijd iemand gehad dat ik dacht van, wow, naar diegene kijk ik op. Want ik heb altijd wel gehad dat ik naar verschillende mensen keek. En, eigenlijk heb ik dat...
Je hebt gewoon je eigen pad gevolgd. Ja, prachtig.
Ja,
Ja, nou ja, en wat ik heel mooi vind, want je zegt het ook meerdere mensen. Je begon vroeger met die jongen waar je best wel tegen opkeek.
Ja,
Maar dat je
ja.
toen toch naar veel meer mensen bent gaan
Ja.
kijken. Dus misschien was dat ook het moment van ja, sta je niet blind op één manier, op één persoon.
Ja.
Hè? Je kunt van iedereen leren om je heen.
Zeker, zeker. Daar ben ik ook heilig. Daar vertrouw ik ook heilig in. Eigenlijk, als je van verschillende mensen kan leren, kan je ook van ja, verschillende situaties iets betekenen. En
Ja,
als je eigenlijk
mooi.
staat op één plek, ja, waar gaat je ontwikkeling naartoe dan?
Ja, mooi. Dus en fantastisch ook dat je daarmee ook aangeeft van jij leert het, maar je geeft het ook weer door. En dat leef jij elke dag. Dat is
Ja,
heel
ja,
duidelijk, heel
ja.
bevlogen over dit onderwerp.
Ja.
Dus super mooi. Is er nog een laatste les die je mee wil geven? Of misschien heb ik je iets niet gevraagd wat je nog zou willen delen?
Wat ik altijd ook zeg tegen de jongeren en ook tegen collega's en wie dan ook in mijn omgeving, is eigenlijk wat ik aangeef is gewoon doen. Zo noem ik het altijd, gewoon doen. Ook tegen de jongeren, collega's die bijvoorbeeld iets willen doen. Ik zeg gewoon doen. Zolang je niet gedaan hebt, kan je er ook niet over oordelen. Ik zeg gewoon doen en dan weet je, oké, wat kan ik wel, wat kan ik niet, waarvan leer ik iets en waarvan kan ik weer door. En
Ja,
zolang je dat niet gedaan
fantastisch.
hebt, kan je niet oordelen over jezelf en weet je ook niet hoe je moet ontwikkelen. Gewoon doen.
Gewoon doen. Ik
Ja.
vind het een fantastisch einde van dit heerlijke gesprek. Dank je
Zeker.
wel, Rasjat.
Ja, jij ook
En
bedankt.
wij houden contact, want inderdaad, delen is vermenigvuldigen.
Ja.
Dames en heren, gewoon doen.
Gewoon doen, zeker weten.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Rashad vind je op LinkedIn onder zijn eigen naam. En dat is Rashad Mokim. Rashad Mokim, Mokiem. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studie, werk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.